veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
En toen kwam het uiteindelijk ook inderdaad bij jouw podcast uit. En gewoon heel erg geïnspireerd op een zeker moment. En op een zeker moment kwam ik nog ergens een keer Vrijheid Vastgoed tegen. Ik denk, nou, eens even een beetje kijken wat dat is. En van het ene kwam het andere en nu zit ik hier. Het allerfijnste is dat als mijn vrouw en ik allebei gewoon thuis zouden blijven zitten en we zouden helemaal niet meer werken en ook geen inkomen daarmee hebben. Ja. Dus passief inkomen kunnen we in feite gewoon door blijven leven. Ja, miljonairs of mensen die het goed hebben gedaan en zeggen van ja, de grootste kennis is toch wel, of de investering in kennis is een van de beste investeringen geweest. Dus ik denk van nou, ik zei ook tegen mijn vrouw, ik zeg Maris, ik ga die cursus doen, we steken er geld in, we zien het wel wat het brengt en dan kijken we wel. Mensen zeggen ook, ja, op Funda is het niet te vinden. Ja, op Funda is het wel te vinden. Ik heb er ook gewoon een huis van Funda afgehaald, wat een aantal weken te koop stond. Met een gemotiveerde verkoper, zoals dat heet in onze begrippen. Ik heb er wat tijd in gestoken en wel bezig geweest. En dan kan ik dus eigenlijk met relatief weinig middelen, kan ik heel veel waarde toevoegen. En dat gaf me echt een kick. En toen met het tweede huis zag ik ook wat er eigenlijk gebeurde. Dat we echt hele gave dingen konden maken. En nu kon mijn creativiteit erin kwijt.
Welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk, de podcast in Nederland waar we het hebben over geld. En vandaag dan voornamelijk over vastgoed en hoe je met vastgoed geld kan verdienen. En dat ga ik doen met mijn gast van vandaag. Hij werkte dus helemaal kapot, 7 dagen in de week. En hij kende zeer zware tijden en ging op zijn 19e, had hij zelfs ook een burn-out. Eind 2021 kwam hij bij Vrijheid Vastgoed om de vastgoedportefeuille die hij al had verder uit te bouwen. Inmiddels is hij financieel vrij, verdient hij €5.000 passief in de maand. En is hij sinds kort ook mentor geworden bij Vrijheid Vastgoed. Ik heb het over Caspar Kortekaas.
Dankjewel Martijn, het is echt... Ik word er bijna een beetje stil van dat ik dit allemaal zelf heb gedaan.
Ja, het is een mooie samenvatting natuurlijk. Ik zeg ook vaak, als je even een motivatieboost nodig hebt, dan luister even die intro terug. En dan kan je er even tegenaan. Ja. Hey, welkom.
Ja, dankjewel. Het is inderdaad wat je zegt. Ik ben begonnen bij Vrijheid Vastgoed op een zeker moment bij jullie. En ik had niet kunnen dromen dat ik zulke stappen had kunnen zetten met toch een paar handvaten vanaf het hele team.
Ja, en dat je hier op het bankje in de podcast zou zitten.
Ja, het is natuurlijk eigenlijk een soort medaille, net als bij de wandel 4 dagen. Ik heb de 4 dagen doorgewandeld en het is niet dat het een mega prestatie is, maar uiteindelijk ook weer wel. En het is het is eigenlijk mijn medaille zeg maar op het de afgelopen periode dat ik hier mag zitten.
Nou ja, wat ik het grappige vind is dat jij ook echt op ons pad gekomen bent dankzij de podcast. Dus voor die tijd kende je mij of Vrijheid Vastgoed niet, als ik het goed begrepen heb.
Ja, dat klopt inderdaad.
En ben je de podcast toevallig tegengekomen, gaan luisteren en zo bij ons bij het live retreat eind 2021 gestart.
Klopt, het was ook een beetje... Ik heb altijd geprobeerd mijn tijd zo efficiënt mogelijk in te delen. En voor mijn werk zat ik vaak 's morgens al heel vroeg in de auto, dat het nog donker was. En ik kon geen mensen bellen of andere contacten. En op een gegeven moment denk je van, nou, laat ik maar wat gaan ontwikkelen met veel dingen. Laat ik wat podcasts gaan luisteren. Ja. En toen kwam het uiteindelijk ook inderdaad bij jouw podcast uit. En gewoon heel erg geïnspireerd op een zeker moment. En op een zeker moment kwam ik nog ergens een keer Vrijheid Vastgoed tegen. Ik denk, nou, eens even een beetje kijken wat dat is. En van het ene kwam het andere en nu zit ik hier.
Ja, zo kunnen die dingen gaan in het leven. Want je woont in het oosten van het land, toch? In Emmen.
Ja, in het noordoosten van Nederland, in Emmen.
Dan zit je inderdaad veel in de auto, denk ik. Als je veel zaken hebt, ook in de Randstad. Of,
Ja, klopt inderdaad. Het is eigenlijk door heel Nederland heen. Want uiteindelijk, Emmen is hartstikke leuk en mooi. Met volgens mij de slechts presterende gemeente van Nederland. Maar wel de allermooiste dierentuin, zullen we maar zeggen. Ja. Maar inderdaad, het meeste leven, ja, het zit ook buiten en om natuurlijk. Als je wat wil bereiken of als je verder wilt dus ontwikkelen, ja, dan moet je wat meer in de auto zitten.
Ja, nou ja, niks mis mee. En in Nederland is alles natuurlijk, afstand is relatief.
Zeker.
Hey, vertel, als ik die intro zelf ook vertelde, dan denk ik al van nou, daar wil ik graag echt meer over weten. Laten we eens beginnen met, ja, waar kom je vandaan? Schilder dat plaatje eens voor de luisteraar, hoe jouw jeugd er bijvoorbeeld uitzag. En dan natuurlijk met name op financieel vlak.
Ja, nou, mijn jeugd uitzag. Ik ben geboren in Den Haag. Uiteindelijk op mijn 7e ben ik verhuisd naar Drenthe. Samen met mijn moeder mee en mijn stiefvader.
Ja.
En daar op zich een prima jeugd gehad. In het vrije leven. Van de stad naar het platteland. Dat was natuurlijk heel wat anders.
Ja.
Ja, gaandeweg de tijd op zich een prima jeugd gehad. Alleen in 1999 werd mijn moeder ziek. Die kreeg een tumor in haar hoofd. Uiteindelijk is die in 2000 overleden. Dat was best een zware periode. Ik was toen 17 jaar oud. Ja, ik had nog een jongere zus en een oudere broer.
Super heftig.
Ja, dat was een hele heftige periode. Emotioneel, maar ook financieel. Omdat mijn moeder een eigen bedrijf had. En vanaf dat periode, ja, dan wil je toch wel door blijven doen. Ook om de rest van het gezin er doorheen te trekken. Ook om jezelf te kunnen bedruipen. Ik zat op dat moment in de eindexamenklas van de HAVO. En ik wou eigenlijk op dat moment wel gewoon door kunnen doen met alles. Maar ja, echt financiële middelen waren er niet. Dus op dat moment moest ik ook een keuze maken voor een vervolgstudie. Ik heb toen gekozen om voor de hotelschool te gaan in Groningen op dat moment. Ik wist nog niet echt wat ik wou. Ik werkte toen ook al best wel wat in de horeca. Ik dacht, nou, laat ik dat maar gaan doen. Volgens de meneer op school kan ik de 4-jarige opleiding ook in 3 jaar doen. Omdat ik een HAVO-achtergrond heb. Dus laten we daar maar aan gaan beginnen. Ja, toen eigenlijk in die periode waar ik toen in zat. Dat is een soort, bijna een soort waas automatische pilootperiode. Ben ik wel heel veel gaan werken. Om ervoor te zorgen dat ik in ieder geval mezelf kon helpen. Dat er in ieder geval het gezin ook door kon blijven draaien. Ik heb mijn broer in die tijd...
Dat wilde ik je vragen. Hè? Je moeder overlijdt dan op hele jonge leeftijd. Je ouders waren al gescheiden.
Mm-hmm.
Voelde jij je op dat moment ook de enige man die een soort van niet alleen voor jezelf moest zorgen. En ook financieel voor jezelf moest zorgen. Maar ook voor je... Want je hebt nog een zusje, zei je?
Ja, en een broer. Dat is...
En een broer. Voelde jij je daar verantwoordelijk voor op 17-jarige leeftijd?
Ja, zeker wel voor het gezin. Want de situatie was op dat moment zo dat mijn broer had net eigenlijk zijn eerste baan. En mijn broer heeft op dat moment eigenlijk voor het gezin gezorgd, financieel. Want er was opeens nul inkomen meer. Die zorgde dat we in ieder geval boodschappen konden doen en de rest. En ik heb in de ziektetijd van mijn moeder, die is heel lang ziek geweest thuis, heb ik ook echt voor geholpen om haar, zeker met in bad, uit bad te tillen, in bed te tillen, te koken, de boodschappen te doen en de rest. Dus ik voelde me wel heel erg verantwoordelijk voor op dat moment. Dat heb ik ook echt nog daarna nog heel lang gehad. Terwijl het misschien niet helemaal weer nodig was in mijn situatie, maar... Ja, zeker.
Nee, maar dat leer je dan zo aan, hè, in zo'n periode.
Ja, dan gaat het, voor mijn gevoel is het eigenlijk vanzelfsprekend geweest om het op die manier te doen.
Ja.
En achteraf zeggen mensen wel eens van, god, dat is wel...
Ja, je bent nog kind eigenlijk natuurlijk.
Ja, dat was wel een hele bijzondere periode.
Heeft het, hoe moeilijk die periode ook was, er wel voor gezorgd dat je een sterkere band hebt gekregen met je broer en zus?
Ja, zeker. Zeker met mijn broer. Met mijn zusje heb ik ook nog steeds natuurlijk goed contact. Die woont wel aan de andere kant van Nederland. Die woont in Rotterdam. Maar met mijn broer heb ik heel goed contact zelfs. Zo goed dat hij op een zeker moment is hij naar Den Haag terug verhuisd voor zijn baan.
Ja.
En hij is weer terug verhuisd naar Emmen toe. Omdat hij ook een beetje wel de rust en de ruimte miste. Ja, en we misten elkaar ook wel. We wonen zelfs tegenwoordig nog maar op 800 meter van elkaar. Dat is ook een beetje toevallig zo gekomen. Maar daar heb ik echt een hele sterke band mee. Ook al zijn we echt totaal verschillend. Ook qua karakter, maar heb ik een hele goede band mee.
Mooi. Hey, en toen, jij ging keihard werken. Je noemde al even de horeca.
Ja.
Wat voor baantjes deed je toen allemaal?
Ja, eigenlijk heel veel. Ik werkte,
wat niet?
Ja, wat niet. Ik werkte eigenlijk vanaf mijn 15 al een beetje wat in de horeca. Ik deed met name bruiloften draaide ik. Dus op vrijdag en zaterdagavond. Dat was in die periode nog een gatje bruiloften van 300, 400, 500, 600 man. Dus ging door de week ging ik helpen om de zalen klaar te zetten, voorbereidingen te doen. En dan vrijdag en zaterdagavond dan die bruiloft te helpen draaien. Daarnaast was ik nog pizzacourier, deed ik er nog bij. Ik werkte in een discotheek achter de bar. Ik werkte nog in een kroeg achter de bar. En eigenlijk had ik altijd meerdere baantjes tegelijk. Ik zorgde altijd wel dat ik altijd bezig was.
Ja, dat kan niet anders als ik dat zo hoor. Dus elk gaatje in de agenda was echt wel opgevuld.
Ja, op een gegeven moment als je 4 baantjes tegelijk hebt, dan kan je altijd, iedereen staat te schreeuwen om mensen. Dus dat vulde ik op een zeker moment wel zo op. En dat is een beetje, ja, misschien een beetje doorgeslagen op een zeker moment.
Nou, misschien die vraag die schiet me nu pas te binnen. Maar, en misschien een beetje een lastige vraag. Maar, en ik weet niet of je er zo wel eens over nagedacht hebt. Was het puur om met zoveel mogelijk te werken, om zoveel mogelijk geld te verdienen en voor jezelf te kunnen zorgen? Of was het ook wel omdat het gewoon natuurlijk op die leeftijd een heel lastig was, een soort van escape?
Nou, het was denk ik niet zozeer om te zorgen dat ik heel veel geld had. Dat was absoluut niet de bedoeling. Het was meer misschien onbewust een soort overlevingsmodus. Van ik ga gewoon doorzetten, ik ga doorrammen. Ja. Ik zorg dat er geld verdiend wordt, dat alles door kan blijven draaien. En we doen gewoon door en we zien wel. Als ik hard werk, komt het allemaal wel goed, was altijd mijn gedachte.
Ja, is dat echt wat je van jongs af aan ook meegekregen hebt dan van je ouders? Van dat je door hard werken alles kan doen of kan bereiken, of dat alles goed komt, wat jij zegt?
Ja, dat geloof ik wel. Mijn vader heeft altijd een eigen zaak gehad. Die werkt ook altijd 6 dagen in de week. En op zondag zat hij de administratie nog te doen. Dat weet ik nog. Mijn moeder en mijn stiefvader. Dus eigenlijk in feite mijn tweede vader, heb ik altijd keihard gewerkt. Altijd bedrijven gehad. Ja. Ook later nieuwe bedrijven op moeten zetten om de marktwerking te veranderen. Die hebben ook altijd wel heel hard gewerkt. Dus ja, het was eigenlijk al normaal dat als je wat wilt, moet je er wat voor doen.
Ja. Alleen jij werkte op een gegeven moment zo hard en zoveel dat je op je 19e al met een burn-out te maken kreeg.
Ja, klopt. Ik heb in die periode ging ik in Groningen naar school. Dus ik woonde in het begin heb ik nog een jaartje op kamers gezeten, zelfs in Groningen. Ik werkte voor de helft in Emmen, voor de helft in Groningen. Nou, ik had een fulltime studie met zelfs nog een praktijkavond. Ja, ondertussen werkte ik zeg maar elke middag of elke avond die ik vrij was, was ik maar gewoon aan het werk. Ik denk van ja, ik mag gewoon zorgen dat ik voldoende geld verdien en door kan draaien. Nou, dan komt het vanzelf allemaal wel goed en dan lukt dat wel. En ja, op een zeker moment, ik had voor mezelf wel de woensdagmiddag en avond was echt zo'n avond dat ik vrij was. Ik ging dan woensdag eind van de middag ging ik wat eten en ging naar bed en ging gewoon maar slapen tot de volgende ochtend om in ieder geval de rest van de week door te gaan. Maar ja, maar zeker...
Voel je je toch niet schuldig over, hoop ik, hè? Over dat je 1 avond in de week vrij was en niet werkte?
Nee, het was gewoon wel behoorlijk op, zeg maar. Dus ik had het ook echt nodig. Maar op een zeker moment merk je toch ook van ja, structureel slaap en structureel een beetje rust in je hoofd en wat ontspanning is toch ook wel heel erg belangrijk. Dus ja, op een zeker moment brak me dat wat op. Ik ging na een avond in de kroeg te hebben gestaan. Reek op mijn scooter en reek terug. En ik begon te trillen en te shaken. En ik denk, ja, ik weet niet wat er met me aan de hand is. En uiteindelijk heb ik al 3 weken plat gelegen. En ik volgens mij 3 dagen in 1 stuk geslapen. Gewoon, het lichaam heeft gewoon op dat moment gezegd van ja, stop. Nu is het gewoon genoeg geweest. En toen wist ik wel van ja, misschien moet ik in plaats van 1 avond alleen doorslapen. Misschien ook ergens een momentje voor mezelf pakken om iets meer ontspanning te gaan nemen.
Toch wel.
Ja.
Maar hoe die les daaruit, hoe heeft jou dat, neem je nu nog mee, zeg maar, dat je dat niet nog een keer overkomt?
Ja, zeker. Dat was toen al een hele wijze les. Ik moet zeggen, de jaren daarna heb ik nog wel periodes gehad waar ik eigenlijk achteraf gezien nog veel te gek heb gedaan. Echt wel keihard heb gewerkt. Ik ben altijd van mening geweest, als je wat wil, moet je er wat voor doen. En dat heb ik ook altijd gedaan. Maar het echte besef is eigenlijk de laatste jaren gekomen. Ik heb een heel fijn gezin met 2 prachtige dochters.
Ja.
Ja, daar hebben we ook wat...
En een hond.
En een hond, inderdaad. Ook heel fijn.
Ja.
Er zijn ook wat dingen voorgevallen en gebeurd in de loop der tijd. Met name de gezondheid van mijn dochter. Waardoor je echt wel nagedenkt van ja, is het waard om je helemaal kapot te werken? En je komt op een zeker moment op het punt van wat is er eigenlijk gebeurd het afgelopen jaar of het afgelopen 5 jaar? En wat zijn eigenlijk de ervaringen die ik heb? En wat heb ik eigenlijk gedaan? En dat je een soort automatische piloot hebt geleefd. En dat was echt voor mij wel een soort wake-up call. Op een zeker moment van nee, dit moeten we toch echt anders gaan doen. Want dit is het niet.
Is dat dan ook het, we komen zo natuurlijk over wat je de laatste paar jaar hebt gedaan en waar je nu staat. Maar is dat dan ook een beetje het grootste inzicht geweest dat je niet alleen hard moet werken om dingen te bereiken, maar vooral ook slim moet werken?
Ja, zeker. Iedereen zei altijd wel, work smarter, not harder. Ik zei, ja, het zal allemaal wel. Ik moet gewoon hard mijn stinkende best doen en dan komt het wel goed.
Kasper die gaat gewoon harder en harder.
Ja, gewoon nog meer gas geven. En op een zeker moment krijg je wel het besef van hey, ik moet toch echt zorgen dat de uren die ik ergens insteek rendabel zijn. En ik kwam op een gegeven moment ook voor mezelf tot de conclusie van ja, ik kan wel 80 uur werken voor mijn baas. Maar het enige wat ik doe is in feite mijn baas heel gelukkig maken. Dus dat vinden ze fijn. Maar aan de andere kant ben ik wel gewoon mijn uurloon aan het halveren als ik het dubbele aantal uren ga werken voor hetzelfde salaris. En dan wordt er altijd wel natuurlijk een bonus of iets anders voor gehouden. Maar uiteindelijk als je daar de belasting van aftrekt en je rekent er terug naar je uurloon. En ik van ja, eigenlijk ben ik gewoon... Eigenlijk is het gewoon gestoord waarmee ik bezig ben. Het is leuk om bepaalde resultaten te halen. Maar uiteindelijk is het ook nog meer als alleen werken.
Ja, zeker. Ja, ja en die tijd die krijg je niet meer terug, hè?
Nee, die tijd krijg je niet meer terug. En dat besef heb ik ook echt wel gekregen... vlak na de geboorte van onze eerste dochter. Nou, die had een, hartafwijking, daar zijn geopereerd. En ja, na een aantal dagen heeft ze ook een hartstilstand gehad toen wij naast haar aan haar bed zaten. Ja, en dan opeens van dat moment is ze gereanimeerd, dus weer opnieuw tot leven gewekt. Heeft ze ook op intensive care gelegen. Ik heb er 3 weken naast haar gelegen. Ik heb er geen minuut meer alleen gelaten van dat moment. En op dat moment is wel besef gekomen van ja, weet je, er is meer als je alleen maar kapot werkt. Hè. Ik had op dat moment ook een werkgever die in plaats van begrip tonen zei van ja, zou je geen onbetaald verlof op kunnen nemen voor die 2 weken die je nu niet bent, hè, of voor vakantiedagen. Dat was weinig begrip voor. Bizar. En dat was voor mij echt de knop, want ik zei van hey, wacht even, dus ik werk me dus wel kapot voor jullie. Maar als ik wat heb, dan is dat dus niet dus... Oké, dus inderdaad wel een verschil tussen werk en privé. En toen ben ik daar wel wat meer balans in gaan brengen. En er was me echt een reset om te kijken van hey, hoe staan de dingen er eigenlijk voor? Ja. En hoe gaan we dat doordoen?
Ja, dat geldt natuurlijk gelukkig niet voor alle werkgevers. Nee. Maar ja, er zijn inderdaad wel werkgevers waar je gewoon ja, een instrument bent dus kennelijk. En gebruikt wordt wanneer het hun uitkomt. En wel voor hun inderdaad dingen mag doen. Maar dat die liefde niet altijd wederzijds is, om het zo maar te zeggen.
Ja, ik denk dat het goed is dat ik dat heb meegemaakt toen al op relatief jonge leeftijd met hun. Want daardoor heb ik heel veel les uit kunnen halen die andere mensen misschien pas tegen hun pensioenleeftijd zullen krijgen. Dus ergens ben ik ook wel dankbaar voor die ervaringen en die lessen. Ook al was ik op dat moment daar niet heel erg gelukkig mee, maar het heeft me wel verder geholpen.
Snap ik. Dus jij dacht echt van, zo werkt het, zo zit het.
Ja, dat was echt wel een eye-opener.
Ja, waardoor je dus ook beseft van oké, ik kan het dus ook op een andere manier doen en ik moet voor mezelf zorgen, want van mijn werkgever hoef ik het niet altijd te hebben misschien.
Ja, inderdaad. Dus ik heb altijd alles wat ik altijd heb gedaan, ook voor een werkgever, ook voor mezelf, heb ik altijd echt 100% inzet gedaan. Altijd vol kracht en altijd voor maximaal resultaat. Maar op een zeker moment, ja, dan probeer je er wel iets meer balans in te krijgen. Je weet gewoon dat je tijd is maar beperkt, hè. Tijd kan je niet bijkopen. Dus daar moet je dan op een gegeven moment wel keuzes in gaan maken.
Nee, kan je tijd niet bijkopen?
Nee, het enige wat je kan kopen is een stukje vrijheid. Dus minder tijd uitgeven aan dingen waar je misschien minder zin in hebt. Maar echt, iedereen heeft gewoon uiteindelijk 24 uur in de dag zitten.
Ja. Nee, maar ik bedoel, ja, je kan wel tijd terugkopen natuurlijk. Als je daar op een gegeven moment de financiële positie voor hebt door dingen uit te besteden. Door een tuinman te nemen of een schoonmaakster of een... Ja. Oppas dat je daarmee weer wat tijd terugkoopt. En ik denk toch ook wel dat als je kijkt naar... en mensen zeggen van gezondheid is niet te koop. Ja, grotendeels is dat natuurlijk ook zo. Dat als jij kanker krijgt of een andere erge ziekte... Dan is daar vaak helaas niks aan te doen. Of kan je dat misschien hoogstens wat rekken. Maar het is wel zo natuurlijk dat goede gezondheidszorg... je kan wel vitamine kopen of gezonde voeding of een personal trainer.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens,
Martijn. Daar koop je eigenlijk toch ook een aantal levensjaren mee. Als je kijkt misschien naar iemand in de westerse wereld of in een derde wereldland.
Ik denk dat gezondheid voor een heel groot stuk te koop is. Maar niet alleen te koop in geld, maar ook te koop met inzet. Want uiteindelijk zie je natuurlijk heel veel mensen die gewoon een ongezonde levensstijl hebben, omdat ze in een bepaalde comfortabele situatie zitten. Ze eten wat ongezond, ze bewegen weinig. Ja. En uiteindelijk geeft het ook bepaalde ziekten en problemen mee. Ik denk als je in jezelf investeert, dus niet alleen in de kosten van het sportschoolabonnement, maar ook zelf de motivatie bij elkaar raapt om daar een aantal keren in de week naartoe te gaan en zelf op je voeding gaan letten. En tuurlijk kan je dan denk ik wel een programma volgen of een coach nemen of iets anders. Voor heel veel mensen is het echt handig. Ik heb dat ook een aantal weken gedaan om te kijken hoe de precieze structuur in elkaar zit, dat je een aantal handvaten hebt. Maar ik denk dat stukje gezondheid is zeker wel te kopen. En heel veel ongezondheid die bij mensen zit, is grotendeels omdat ze daar gewoon geen tijd of aandacht of liefde aan hebben gegeven.
Ja, mooi. Mooi. Hey, nou ja, goed, toen in je jeugd, ik wil nog heel even naar dat toen je 18 was, dat je gebeld werd door de ABN, door de bank. Dat vond ik wel een mooi verhaal.
Ja, ik was toen in een jaar of 18. Ik had natuurlijk heel veel andere medestudenten in de klas zitten. Die hadden allemaal leningen en hoge studiefinanciering in die tijd nog.
Ja.
Nou, door het inkomen van mijn vader was mijn studiefinanciering, die was op 10 euro na precies genoeg om mijn kamerhuur te betalen. Dus de rest moest ik zelf bij elkaar verdienen.
Maar het is je gelukt om je hele studententijd zonder studieschuld af te maken. Toch? Ja, dat is natuurlijk wel echt heel knap.
Ja, en het meest gek was natuurlijk dat op een gegeven moment, toen ik al aan mijn hotelschoolstudie was begonnen, dat na een half jaar of 9 maanden, belde de ABN AMRO, mijn bank belde me. Toen waren er echte banken, zaten nog mensen die je in de gaten hielden. En die belde me of ik langs zou komen voor een gesprek. Dus ik was echt benieuwd. Wat denk ik, waar moet ik nou voor langskomen? Ja. Ik heb volgens mij geen negatief saldo. En die gaven toen aan van, ja, weet je, we zien dat er toch best wel geld binnenkomt elke maand. En ja, we hebben dat patroon gezien. En zou je niet een ander soort spaarrekening willen hebben, dat je in ieder geval meer rente krijgt op je geld? In dat moment was het volgens mij 4,25% rente ging toen krijgen op mijn spaargeld. En toen had ik wel zoiets van, oké, volgens mij doe ik het toch iets anders als alle andere studenten. Want
ja,
ik heb nooit
ik wil
eerder
net zeggen,
gehoord.
Ik heb dat telefoontje niet gehad. Dat, nee, het was eerder van, meneer Van den Berg, wilt u uw limiet verhogen om meer rood te kunnen staan? Daar verdienen ze natuurlijk nog meer geld mee. Maar, ja.
En het waren helemaal geen wereldschokkende bedragen die ik toen verdiende. Maar voor een student was het wel typerend dat er gewoon elke maand wel wat bij kwam.
Ja, dus al die baantjes die je had met de bruiloft, pizza bezorgen, achter de bar. Dat, ook omdat je natuurlijk zoveel werkte, had je niet eens de tijd, al zou je het willen, om dat geld uit te geven.
Nee, totaal helemaal geen tijd voor. En ik ben altijd best wel... ja, zuinig geweest. Ik nam me ook niet de luxe om bijvoorbeeld maaltijden te gaan kopen of onderweg broodjes te gaan halen of andere... Ik vond het zonde om daar geld aan uit te geven. En dus ja, op een gegeven moment kom je in een soort stramien dat je ook, als je heel veel in de horeca werkt, ja, dan kan je vaak ook daar wel eten en dan kan je daar ook een stukje van je boodschappenkosten mee besparen. Dat was eigenlijk een indirect voordeel wat erbij was. Dus ik had inderdaad niet heel veel tijd om het uit te geven. Ik probeerde wel 1 week per jaar echt op vakantie te gaan of iets leuks te doen. Maar ook daar was ik altijd wel heel budgetbewust. Hè. Als ik dan naar Spanje ging, zag ik wel een reis die niet al te duur was. En wel luxe, maar niet al te duur. Dus dat was ook altijd een beetje mijn kracht natuurlijk, om dat helemaal uit te zoeken.
Ja. Maar dat kwam dus voort uit een, toch een bepaalde pijn uit je toen je jong was. Dat je het idee had van, er is niet genoeg, ik moet zuinig zijn. Of,
ja. Ja, ik denk dat is wel een stukje basis geweest. Het is ook een stukje karakter natuurlijk. Ik heb nog steeds wel op z'n Drents gezegd, noemen ze nog wel eens een kniepert met bepaalde kleine dingen. En denk ik van, ja, dat is toch zonde. Terwijl ik aan de andere kant geen probleem heb om heel veel geld uit te geven aan een hele mooie auto. Voor het comfort. Niet zozeer om als show of maar
ja, wat voor auto rijden voor de luisteraars?
Ik rij nu een mooie dikke BMW, waar ik heel blij mee ben. Okay. En dan wel met alle opties als het even kan.
Ja.
Dus dat vind ik heel leuk. Ik heb ook nog een oude oldtimer heb ik nog. Een oude pick-up. Daar rijd ik niet heel veel mee. Maar gewoon de moment dat ik ermee kan rijden met mijn dochters erin, heb ik er heel veel plezier aan.
Ja.
En voor de rest heb ik eigenlijk ook nooit problemen gehad om echt geld uit te geven aan een goed of duur gereedschap. Of goede bouwmaterialen om ergens in te investeren en verder te bouwen. Daar heb ik dan weer helemaal geen problemen mee.
Nee, maar een broodje bij de benzinepomp, dat vind je dan duur en zonde van je geld.
Ja, daar moet ik dan echt 3 keer over nadenken inderdaad. Dus ik denk van, is dat wel nodig? En ik heb toch als ik mijn brood mee kan nemen, doe ik dat zeg maar. Dus het is wel iets wat gewoon een beetje ingesleten is.
Maar wat ga jij daar de komende tijd dan aan... heb je het besef al wel ook van, maar ik kan nu... We komen er zo op natuurlijk over welke stappen je gezet hebt, maar... ik hoef me nu niet meer druk te maken. Ik heb genoeg geld. En hoe ga je daar de komende tijd van leren om daar ook echt dan van te genieten?
Ja, ik denk dat het echt wel moet gaan leren. Ik ben altijd wel redelijk risicomijdend geweest met heel veel investeringen en dingen. En ik denk het allerfijnste is dat als mijn vrouw en ik allebei gewoon thuis zouden blijven zitten en we zouden helemaal niet meer werken en ook geen inkomen daarmee hebben,
dus
het passief inkomen, kunnen we in feite gewoon door blijven leven. We kunnen leven in een prachtig huis waar we zitten, we kunnen een auto blijven rijden en we kunnen nog steeds een dagje naar het pretpark.
Niet zomaar een auto, hè? Wel een BMW.
Ja, en als het echt nodig is, dan gaat die er gewoon uit. Daar heb ik ook nul problemen mee om dan gewoon geen auto te rijden. Of dat het zo makkelijk ben ik ook.
Ja.
Maar ik vind het wel belangrijk om een bepaalde level van comfort te hebben. Dus als ik dan 1 week of misschien wel 2 keer 1 week per jaar op vakantie ga met mijn gezin.
Ja.
Dan gaan we niet in een tentje, een hutje op de hei zitten. Maar dan pakken we wel iets wat gewoon luxe is. Een airco heeft, 5 sterren, een zwembad, een glijbanen. Dus daar wordt dan niet op bezuinigd. Alleen ik vind dan wel... ja, die hele rust die we gaan krijgen doordat we weten dat er een financiële buffer is. Door middel van het vastgoed. Die we overigens niet gebruiken om van te leven, maar eigenlijk om verder te investeren. Die gedachte geeft echt wel heel veel rust.
Maar heb je voor je gevoel een idee daarover van oké, nou goed, als ik dat heb, dan zit ik veilig. Dan heb ik genoeg. Of waar ligt die grens dan, vraag ik me af.
Ja, ik denk in principe... Ik ben al eenmaal gelukkig met wat ik nu heb. Dus eigenlijk is het genoeg wat we nu hebben. Alleen ik wil graag proberen om dat stukje verder aan te laten groeien. Om ook een hele fijne basis te hebben. Niet alleen voor mijn eigen pensioen, maar ook voor mijn kinderen later. Weet je, ik vind ook dat mijn kinderen later ook zelf dingen bij elkaar moeten ervaren, moeten doen. Maar als de mogelijkheid daar is, dat ik ze zou kunnen helpen. Als er bijvoorbeeld, als er over 15 jaar nog steeds woningnood is. Dat ik kan zeggen van, nou weet je, kind, maak je geen zorgen. We hebben een huis, we hebben een vastgoed. Ja, je kan erin gaan zitten wonen. Of ze daarvoor moeten betalen of niet, dat weet ik niet. Maar dat kan in ieder geval een bepaalde comfort kan bieden. Om hun ook gewoon makkelijker verder te helpen.
En dat zijn wel zonder zich druk te maken een broodje bij de benzinepomp.
Ja, precies. Dat, ik koop echt wel eens een broodje bij de benzinepomp. Want het is echt niet zo dat ik elke dag zeg van nou, dan gaan we eens even stoppen en dan gaan we eens even los bij de benzinepomp. Dat
je
doen
gaat,
we niet.
Gaat niet speciaal er naartoe rijden om. Nee. Maar denk je bijvoorbeeld ook al aan de kinderen van jouw kinderen? Kortom, denk jij echt van want het mooie vind ik aan jou is dat je eigenlijk, net als ik, ook al is die situatie anders, maar uit een stress, een pijnsituatie komt en dat je echt getriggerd heeft en gemotiveerd heeft om iets heel moois op te bouwen. Hey, ja. Je bent wat dat betreft echt self-made, om het zo te noemen. En dan heb ik het niet over self-made miljonair, maar nog niet. Dat komt ongetwijfeld nog als je zo doorgaat zoals je nu bezig bent. Hey, maar je hebt wel die 5k passief inkomen maandelijks zelf opgebouwd. Denk jij nu echt van, ja oké, maar ik kan nu ook echt iets opbouwen, iets gaan neerzetten wat niet alleen voor mijn kinderen is, maar ook voor hun kinderen wellicht, wat gewoon misschien wel een soort letterlijk een erfenis wat generaties mee kan gaan? Of kijk je niet echt zo naar?
Nou, eigenlijk nog veel minder. Kijk, natuurlijk alles wat ik heb gedaan in de afgelopen jaren, heb ik mede ook het toedoen van mijn vrouw hebben kunnen doen. Die heeft mij de rust en de vrijheid gegeven en de andere dingen opgevangen, dat ik die stappen kon maken om dagenlang te verbouwen en dingen op te pakken. En ik merk gewoon dat we onvoldoende hebben genoten.
Belangrijk, hè, die vrouwen.
Ja, uiteindelijk zijn die vrouwen enorm belangrijk.
Nee, echt, daar staan we te weinig bij stil, denk ik, als mannen. Want ik kan ook weer hier vandaag gewoon met jou nu zitten en deze podcast opnemen, omdat zij thuis de boeren draait en voor de kinderen zorgt en dat soort dingen. Dat
wordt denk ik enorm onderschat. Natuurlijk, je hebt ups en downs, maar ik ben gewoon echt enorm blij met mijn gezin. En dat mijn vrouw me de ruimte heeft gegeven om het te ontwikkelen in mijn carrière, voor mijn eerdere werkgevers, maar ook met het vastgoed, is het vertrouwen en de ruimte en de opvang om dat te kunnen doen, is echt enorm belangrijk. En daardoor denk ik ook dat we te weinig hebben genoten samen en samen met het gezin. Dus ik zit nu echt meer te denken van, ja, wat kan ik van mijn kinderen zelf verlaten, achterlaten? Dat vind ik belangrijk. Maar ik zit niet echt 5 of 10 jaar vooruit te plannen. Wel met het vastgoed natuurlijk dat het door blijft groeien. Maar ik wil nu vooral mooie momenten maken in de komende jaren. Als mijn dochters de leeftijd verder gaan ontwikkelen.
Nee, ik snap het. Dat is ook belangrijker natuurlijk. En daar heb je direct nu invloed op. En daar moet je nu van genieten. En dan komen we weer op dat stukje tijd waar we het net over hadden.
Ja.
Het is leuk om na te denken over de generaties na jou. Maar ik vroeg me meer af, omdat ze vaak zeggen natuurlijk, hè, arme mensen of mensen met een arme mindset, die denken vaak in dagen of weken. Hè. Een bekende uitspraak is van, ja, ik geef nu mijn geld uit, want ik leef nu en wie weet kom ik volgende week onder een auto. Ja, dat kan, maar de kans dat het niet gebeurt is toch aanzienlijk groter.
Ja, precies.
Maar rijke mensen die denken vaak in decennia en zelfs, nou ja goed, soms wel verder dan
met het vastgoed natuurlijk wel. Want alle vastgoed ook wat we aankopen en wat we verhuren is allemaal lange termijn. Dus het is allemaal minimaal 10 jaar en waarschijnlijk nog wel langer. Dus ik bekijk het eigenlijk over een periode van 10 jaar. En dat is misschien ook een beetje de historie. Kijk, mijn moeder is vlak voor haar 50ste is overleden. Ja, dat is binnen nu in 10 jaar, zeg maar. Dat ik op dezelfde leeftijd ben. En daarom heb ik meer zoiets van, nou, ik moet in ieder geval voor de komende 10 jaar moet het voor elkaar zijn. Dat is eigenlijk het punt wat ik heb. En ik weet in ieder geval dat als ik zo door blijf gaan zoals ik nu doe, of ik waarschijnlijk zal nog wat een en ander vastgoed bijkomen in de komende jaren, weet ik gewoon zeker dat ik vanaf mijn pensioen goed zit en dat het voor mijn kinderen ook gewoon goed zit. En ja, waarschijnlijk de volgende generaties daarop ook. Alleen, ja, er verandert zoveel in de wereld, dat ik nog niet naar de generatie van mijn dochters kijk. Ze zijn nog zo klein, dus dat is niet iets waar ik zelf al bewust mee bezig ben.
Ja, snap ik. Maar ga je er echt zo bewust mee om met dat je denkt van, ja, over 10 jaar ben ik ook 50. Dat was de leeftijd dat mijn moeder al overleed.
Ja, ik bekijk het wel alles van de positieve kant. Ik zie dat niet heel erg zwart in. Nee. Het is meer dat ik zoiets heb van, laat ik er in ieder geval zorgen dat ik wel genoeg genoten heb en dat we mooie herinneringen hebben gemaakt. En kan je bijvoorbeeld vertellen, ik heb eerder dit jaar ook een andere woning gekocht en toen waren we aan het twijfelen. Ja, zullen we in de meivakantie nog een weekje weggaan? We hadden een vakantie al geboekt, 1 weekje in juli naar Frankrijk toe. Ja, zullen we het doen, niet doen? Ja, het kost toch wel geld. En toen was ik bezig in dat huis en ik zat erover na te denken en dat huis was bijna klaar om verhuurd te worden. Ik denk van, ja, waar moet ik dan godsnaam over nadenken? Financieel kunnen we het doen. We hebben zo weinig tijd samen. Ik heb ook tot dat moment heb ik mijn vrouw gebeld. Ik zeg, nou, weet je, ik ga nu een mailtje sturen. We gaan gewoon dit weekje boeken. We gaan het gewoon doen.
Pak de koffer in.
Ja, en we hebben dat ook gewoon gedaan. En we hebben zo'n fantastische week gehad. En de kinderen hebben het nog steeds over. En ik ben elke dag, als ik de foto's zie, ik heb een paar foto's afgedrukt en bij ons in de keuken gehangen. Denk van, oh, echt gaaf. We moeten gewoon lekker blijven genieten met elkaar. En die fijne momenten kunnen blijven ervaren. Dus dat besef komt nu wel steeds meer en meer. En ik zie dat niet in de pijn van over een paar jaar kan het afgelopen zijn. Ik zie het meer van, ja, ik wil gewoon wel constant elk moment of elke week wel kunnen genieten met mijn gezin.
En dan ben je steenrijk.
Ja, ben je echt steenrijk. En ik voel me ook echt steenrijk. En ik ben inderdaad geen miljonair. Dat hoeft ook helemaal niet om je steenrijk te voelen of te zijn. Maar ik vind gewoon de momenten met mijn gezin en ook met vrienden. Ik heb ook nu voor het eerst dit jaar dat ik gewoon een weekend afspreek om met een vriend wat leuks te gaan doen. Nou, dat was voorheen ondenkbaar. Ik denk van, ja, dat is zonde van het geld en andere dingen doen. Ik heb geen tijd. En ik merk nu ook wel dat ik echt dingen plan om echt andere dingen ook voor onszelf of met ons samen te gaan doen om toch meer mooie herinneringen te maken.
Mooi dat je daar ook dan in groeit en verandert en die inzichten hebt en daar ook op acteert en wat mee doet.
En dat is denk ik ook in het hele proces met het vastgoed. Ik ben ook gaan werken aan mijn mindset.
Ja, wanneer gaan we het over vastgoed hebben? We zijn al...
Ik stel dat we daar... daar kunnen we nu over beginnen.
Ja.
We zijn natuurlijk maar over het vastgoed...
dat is natuurlijk wat jou bij ons gebracht heeft en een gedeelde passie van ons.
Ja.
Dus,
Het is eigenlijk begonnen in 2006. In 2006 heb ik mijn vrouw leren kennen op vrijdag de 13e in januari. En toen hebben we eigenlijk, de relatie ging echt heel fijn samen. Ik had nooit lang met een vrouw uitgehouden, langer als 3 of 4 maanden. Ik was al 6 maanden bij haar.
Ja.
En toen dacht ik van, weet je wat, laten we een huis kopen.
Ja.
Dus toen hebben we in haar lunchpauze heb ik opgehaald om 12 uur van haar kantoor. Dan zijn we naar een huis wezen kijken. Hebben om 1:30 hebben we het huis gekocht, heb ik het teruggebracht.
Een broodje gegeten bij de benzinepomp.
Nog niet eens inderdaad, dat vond ik toch wel zonde ook in die tijd al. Gekheid. En toen hebben we dat huis hebben we dus ook helemaal verbouwd. Het was redelijk uitgeleefd. En na 2,5 jaar verkocht. En daar hadden we eigenlijk toen al een overwaarde op gemaakt. Ik denk van, nou, dat is toch wel lekker. We hebben daar, ik geloof, ruim 20.000 euro hadden we aan overwaarde in die tijd. In 2009 toen verkocht.
Ja, en dat verbouwen, dat heb je zelf gedaan?
Ja, dan? Zelf gedaan. Toen een houtje touwtje. Toen denk ik van, nou, koop gereedschap. Ik ga naar de bouwmarkt. Nou, binnen die verbouwing heb ik afgeleerd om überhaupt spullen bij de bouwmarkt te halen. Dat doe ik eigenlijk sindsdien eigenlijk nooit meer.
Vanwege de kwaliteit of de prijs, ja, of allebei?
De kwaliteit is bagger en de prijs is te duur. Dus dat is iets wat denk ik ook heel veel beginnende vastgoedbeleggers fout gaan. Die rennen naar een bouwmarkt en gaan daar spullen halen. Nou, dat is denk ik niet helemaal de oplossing.
Nee.
Ik heb dat ook geleerd met mijn eerste verbouwing.
Wat is dan wel de oplossing? Even...
Ja, er zijn heel veel vakhandels, vakgroothandels. En helemaal op het moment dat je veel gaat verbouwen of veel gaat doen. Dat zijn bedrijven, als je daarmee gaat praten en je zegt van, goh, ik ga een grotere verbouwing doen. Ik ga bijvoorbeeld... installatiemateriaal gaan kopen of bouwmaterialen. Je hebt een overleg met die mensen. Uiteindelijk kan je ook gewoon goede tarieven krijgen die een ondernemer ook krijgt.
Ja.
En dan heb je wel de goede kwaliteit. En zelfs een stukje service, een stukje ondersteuning. En niet de bagger kwaliteit van de bouwmarkt. Want het is het vaak gewoon wel. De kwaliteit is gewoon minder en de prijs is gewoon eigenlijk te duur.
Ja, nou, daar gaan we het zo meteen nog uitgebreider over hebben met het bonusmateriaal voor de vrijheid vastgoed familieleden. Na de podcast nemen we die nog op. En toen had je dus het inzicht van oké, we hebben een mooie overwaarde.
Ja, we waren toen op zoek naar een vrijstaand huis. Dus weet je wat, we willen toch vrijstaand wonen. En toch een beetje met het uitzicht, een uitzicht zoals mijn ouderlijk huis. Dat was toch wel zo fantastisch. Maar op dat moment dat we druk aan het zoeken waren naar een huis. Ja, gingen mijn zusje was uitgevlogen, mijn broer was met een ander pad. Ja, mijn stiefvader woonde nog alleen in het huis. Enorm groot huis met een hectare grond. En ja, dat werd allemaal moeilijker. En toen hebben we gezegd van ja, als we graag het uitzicht willen hebben als bij dat huis, laten we dan gewoon dat huis kopen. Dus toen hebben we mijn ouderlijk huis hebben we toen gekocht. Het was wel helemaal gedateerd, want ook in de tijd dat huis gekocht is, er was er niet enorm veel aan gebeurd. Wel een aantal basisdingen, maar heel veel dingen waren nog wel heel erg basis. Dus eigenlijk was het gewoon wat verouderd. En toen hebben we die in 7 jaar tijd, totdat we kinderen kregen, hem echt helemaal elke vrije weekend, vrije dag, vrije avond hebben we dingen helemaal verbouwd. Eigenlijk grotendeels van ons salaris. Dus we spaarden gewoon van ons salaris maximaal.
Ja.
Als ik zie wat voor salaris we hadden en wat we hebben gedaan, begrijp ik nog niet hoe we het van elkaar hebben gekregen. En toen hebben we eigenlijk in 7 jaar de hele woning verbouwd. Dus volledig geïsoleerd. We hebben er eigenlijk drie woningen gemaakt. Dus ik had een woning hebben ingemaakt voor mijn stiefvader, dat hij daar toch kon blijven wonen. Ik had er nog een paardje toen. Een soort tussenwoning van gemaakt, waar toekomstig iets van bijvoorbeeld een B&B in zou kunnen komen. We hebben een apart voorhuis gemaakt met aparte zones voor de verwarming, dat er even een kantoor toekomstig zou kunnen worden maken. Dus dan had ik onbewust, zag ik al een beetje van, ja, weet je, alle kanten die we op kunnen gaan, de woning kan meerdere functies hebben. En toen hebben we die woning hebben we helemaal klaargemaakt. Ondertussen hebben we ook elke keer nog geprobeerd zoveel mogelijk op de hypotheek af te lossen. Om ook een soort spaarpot. Toen dacht ik van ja, hypotheek is slecht, dat moet er zo snel mogelijk uit. ja, tot op een gegeven moment, na een jaar of 10, het huis was behoorlijk groot. Het was zelfs zo groot dat de meeste tekeningen die je online kan maken, pasten er niet in. Dat was op het langste stuk geloof ik 35 meter lang en 11 meter breed, plus nectar grond. Dus je kan je ook voorstellen dat...
In Nederland komt dat niet vaak voor...
Nee. Dus het was enorm veel werk ook.
Maar dit was dus voor de duidelijkheid je ouderlijk huis, waar jij ook destijds bent opgegroeid.
Ja, en er zat ook heel veel emotie zat erin. Er is ook heel veel gebeurd.
Ik kan me voorstellen inderdaad dat je daar veel dingen hebt meegemaakt. Hoe was dat dan om dat helemaal een tweede leven eigenlijk te geven, dat pand? En helemaal opnieuw te gaan verbouwen en inrichten en...
Ja, aan de ene kant was het best wel emotioneel moeilijk, omdat je heel veel dingen die altijd goed zijn geweest, die sloop je eruit en die voel je af.
Ja.
En anderzijds hebben we er wel een nieuw leven opgebouwd met uiteindelijk ook ons gezin, waar ook allebei onze dochters zijn geboren.
Ook heel mooi natuurlijk.
Ja, ook heel mooi inderdaad. En ik denk dat we ook een hele mooie tijd hebben gehad. We hebben er ook echt van genoten, maar achteraf te weinig van genoten. En toen kwam toch het besef van met allebei een baan en elke vrije uur die je hebt, zit je toch in de tuin of in het huis bezig. Misschien moeten we wat anders gaan zoeken.
Dus dat is eigenlijk ook gewoon voor jullie te groot.
Ja, eigenlijk te weinig vrijheid. Op dat moment, waar we eigenlijk onbewust al op het moment, waar we eigenlijk toch te weinig tijd voor elkaar. En toen zijn we eigenlijk zijn we kleiner gaan wonen. Nog steeds een enorm groot huis wat we nu hebben. Maar voor ons doen zijn we kleiner gaan wonen.
Relatief, ja.
Ja, en we zijn zelfs iets goedkoper gewonnen. Want het huis wat we hebben gekocht was uiteindelijk goedkoper als we het huis voor hebben verkocht. En we hebben door alle verbouwingen, al die jaren, hadden we een enorme overwaarde hadden we gecreëerd. En we hadden nog een stuk van de hypotheek afgelost. Dus toen hebben we gezegd van we waren al wat bezig met vastgoed in die jaren. Want naast dat ik de boerderij had verbouwd, had ik eigenlijk vanaf 2014 heb ik mijn eerste beleggingspand aangekocht.
Goede tijd geweest toen. Hè? Dat was einde crisis.
Ja, het was einde crisis.
Veel woningen zaten toen echt wel op een dieptepunt, zeg maar, qua prijs.
Ja, ik zat op dat moment, had ik ook 4 jaar was ik gedetacheerd geweest door mijn werkgever naar een bedrijf in Duitsland. Dus ik had 4 jaar lang zat ik 500 kilometer van huis, 200 nachten per jaar van huis af. En toen kwam ik terug naar die 4 jaar. En ik van ik heb me echt helemaal kapot gewerkt. En ik heb mooie resultaten neergezet. Het salaris was niet heel denderend, wat ben ik er mee opgeschoten? Ik denk, een hele hoop ervaring, maar financieel ben ik er niet echt mee opgeschoten. En in feite, 4 jaar is gewoon weg. Ondanks dat ik wel heel veel ervaring heb gedaan. En ik, daar moet ik wat mee. En toen uiteindelijk ben ik... Ja, ik denk, laat ik gewoon kijken of we een beleggingspand te gaan kopen. En toen heb ik mijn eerste beleggingspand gekocht voor €50.000. Dat was natuurlijk niet het...
In Emmen.
In Emmen. Dat was niet helemaal het allergrootste pareltje. Het was eigenlijk een huis waar de makelaar de meeste mensen niet over de drempel kregen. Zo vies gewoon uitgeleed was het.
Ja.
Maar toen hebben we gewoon de schouders eronder gezet. En met wat hulp hebben we die aangekocht. En
opgepoetst.
Opgepoetst binnen een aantal maanden. En toen dacht ik eerst, ik zet hem te koop. Dan zag ik al een overwaarde van €40.000 had ik er al in gemaakt. Met een verbouwing die uiteindelijk, je geloofde niet, die nog geen €10.000 heeft gekost. Inclusief de notariskosten en kosten kopen destijds. Dus daar was ik al best wel trots op.
Ja, snap ik.
En toen denk ik ik kan hem ook gewoon gaan verhuren. Dat levert ook geld op. En dat ging eigenlijk redelijk vlot. En de huurders stonden toen al aan de rij. Ja, toen heb ik eigenlijk elk jaar hebben we toch een pand gekocht. Of een pand gekocht, een verkocht en opgeknapt. En toen ging dat eigenlijk bijna vanzelf elk jaar. Ondanks dat we een eigen huis aan het verbouwen waren. Allebei fulltime banen hadden. En ergens gaandeweg het proces kwamen er ook nog kinderen bij. Dus.
Ja. Als ik dit zo hoor allemaal, dan is het eigenlijk gek dat ik niet jou tegengekomen ben en bij jou een cursus ben komen doen.
Ja,
want,
daar heb ik echt geen tijd voor. Maar
Nee, maar je had echt al mega veel dingen gedaan in het vastgoed. Hè? Je hebt natuurlijk verbouwd, waarde toegevoegd, flips gedaan, verhuur, een kavel verkocht, zei je. Waar kwam die interesse voor dat vastgoed überhaupt vandaan? Want je zegt het nu heel makkelijk. Ja, ik kwam terug uit Duitsland en ik kwam erachter dat ik toch... heel hard gewerkt had en weinig eraan over had gehouden dat het anders moest. Dus ik ging maar een beleggingspand kopen. Maar wat heeft dat ooit getriggerd bij jou? Is dat al van kleins af aan geweest of is dat later gekomen?
Nou, ik heb altijd wel interesse gehad in een beetje ontwerp en tekenen. Dat vond ik altijd wel leuk. Maar uiteindelijk ben ik de horeca ingegaan en is dat allemaal links blijven liggen. Maar op een zeker moment zag ik wel met het verbouwen. En ik van ik heb wat tijd ingestoken en wel bezig geweest. En dan kan ik dus eigenlijk met relatief weinig middelen kan ik heel veel waarde toevoegen. En dat gaf me echt een kick. En toen met het tweede huis zag ik ook wat er eigenlijk gebeurde. Dat we echt hele gave dingen konden maken. En ik kon mijn creativiteit erin kwijt. Ik heb altijd managementfuncties gehad. Dus waar je met name met praten en gedachten dingen voor elkaar moet maken. Vond ik het fijn om dingen met mijn handen echt te creëren en te maken. En daar keek een enorme kick van. Ik ben wel heel handig geworden in de loop der tijd. En het is, ik ben niet handig geboren, zeg ik altijd maar. En ik heb wel het geluk gehad dat in de tijd dat ik met de boerderij begon, dus ons tweede eigen huis, kwam er een hele goede vriend. Dat was eigenlijk een vriend van een familie. Die man die zat dan net zo'n beetje is met de fut gegaan. Dus hij is een heel stuk ouder. Ja. Dat is een van mijn beste vrienden geworden. En uiteindelijk hebben we bijna ook het hele huis zo'n beetje met z'n tweeën verbouwd. Hij vond het leuk omdat we een goede klik hadden. Hij vond het leuk om mij dingen te leren. Ik vond het leuk om dingen van hem te leren. En toen hebben we gewoon echt hele gave dingen gemaakt, gebouwd, gelachen en bezig geweest. En dat is ook nog steeds een van mijn beste vrienden.
Super tof. Ja. Dus ook daar had je zeg maar een mentor, zeg maar iemand die het...
Ja, dit is heel gek, maar eigenlijk is de man, Hendrikus heet hij, is eigenlijk een van mijn grootste vastgoedmentoren geweest aan het begin van het hele project, zeg maar. En dat heeft hij zelf niet in de gaten. Hij is zelf ontzettend bescheiden met alles, maar het is een van mijn grote mentoren geweest. En hij heeft hem ook inzicht gegeven over hoe je waarde toe kan voegen, hoe je naar vrijheid kan kijken. Hij was ook iemand die, net als ik, altijd enorm hard heeft gewerkt. Hij heeft tot aan zijn pensioen, heeft hij ook altijd bijvoorbeeld elke zaterdag gewerkt na zijn baan. Dus het is iemand die een beetje dezelfde achtergrond had. Daar sta ik altijd een hele goede klik mee.
Ja, mooi. En dus meerdere stappen dan gezet sindsdien in het vastgoed. Even een paar stappen vooruit. Toch had jij het idee op een gegeven moment, eind 2021, dat je deze podcast tegenkwam, dat je zoiets had van, ik wil hier graag toch extra kennis in opdoen of een extra netwerk hebben of wat. Want je zou ook kunnen zeggen van, je had al de nodige ervaring. Ik weet het allemaal zelf wel. En
het zat er een beetje in dat in 2020 hebben we ons andere huis gekocht. En dus ook de boerderij verkocht. En toen had ik opeens een enorme overwaarde. En ik wist wat ik verder wou met vastgoed. Toen hebben we gezegd van, laten we de nieuwe woning gewoon maximaal hypotheek nemen. Die overwaarde laten we ons rekening storten. En dat gebruiken we als speelgeld, zo gezegd, om daarmee verder te gaan.
Ja, want vertel dat verhaal nog even ook van Robert Kiyosaki en Rich Dad Poor Dad met je vrouw. Hoe dat...
Dat was natuurlijk weer een klein stukje verder. Op een gegeven moment ben ik me in gaan verdiepen. Heb de podcast gaan luisteren. En bij jou in de podcast ook natuurlijk. Van het boek is natuurlijk Rich Dad Poor Dad. Rijke paar, arme paar van Robert Kiyosaki. Dat is echt de Bijbel die je moet lezen.
Ja.
En ik op een gegeven moment, ik was op het moment heel veel bezig met gezondheid. Een gezonde voeding, voldoende rust. Ze zou eens geen tv meer kijken. Voor het slapen gaan. Moet ik een boek gaan lezen. Ik bestel gewoon een boek bij dat bol.com, weet ik van waar ik hem besteld heb. Ik ben gewoon gaan lezen. En dat boeide me zo hard. Dat ik op een gegeven moment hem uitgelezen. Mijn vrouw was toen net voor zichzelf begonnen. Met een eigen administratiekantoor als zelfstandige. Ik zei, als je zat dan wat minder klussen in die weken. Ik zei, doe maar lol. Lees gewoon één hoofdstuk van het boek, weet je. Je moet lekker zelf weten wat je doet. We laten elkaar altijd helemaal vrij. Eigenlijk met alles wel. Lees gewoon één hoofdstuk en dan kijk maar gewoon. Dus ik denk van, we zullen wel zien wat er gebeurt of niet. En toen kwam op een gegeven moment kwam ik thuis. Had ze dus in twee dagen tijd het hele boek uitgelezen. En zei ze van, jemig, kast, we moeten wat doen. Er staat geld op de bank. Er staat gewoon te verdampen. En dat kunnen we zo niet laten staan. Dat kunnen we zo niet laten. We moeten daar wat mee. Ik zeg, wat is er? Ja, ik heb het boek uitgelezen. Maar en jij bent nog steeds in E. Ja, ik ben al een S, hè. Maar goed, we moeten daar echt wel mee. We kunnen het zo niet laten. Dus wat gaan we doen? En te denken van, dus mijn vrouw is ook helemaal wakker geworden op dat gebied. Want op dat moment, met alle vastgoed wat we hadden best wel een aantal dingen, allemaal vrij van hypotheek. Omdat we allemaal gaandeweg de tijd heel goedkoop hebben gekocht. We hadden wat dingen geflipt. We hadden altijd de huur bewaard. Dus alles was vrij van hypotheek. Ik denk, als we stappen willen maken, dan ben ik met één of twee woningen. Ja, dan is de overwaarde op en dan kunnen we niet verder. Dus daar moet ik wat mee. Dus we moeten iets met financiering of dergelijke gaan doen. En daar was ik totaal onervaren in. En toen kwam eigenlijk... Kom jij op mijn pad met de podcast? Toen kwam ik bij Vrijheid Vastgoed terecht. Ik denk van laat ik gewoon een cursus volgen. Ik denk van geld voor een retreat zeggen. Zonde, kan ik heel veel andere dingen van doen. Maar ook door alle podcasts die ik heb geluisterd. En heel veel miljonairs of mensen die het goed hebben gedaan. En zeggen van de grootste kennis is toch wel. Of de investering in kennis is een van de beste investeringen geweest. Dus ik denk van ik zei ook tegen mijn vrouw. Ik zeg Maris, ik ga gewoon ik ga die cursus doen. We steken er geld in. We zien het wel wat het brengt. En dan kijken we wel. En uiteindelijk is dat een van de beste investeringen toch maar weer geweest.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat jij zegt van, want dan heb je het niet over als je denkt dat een broodje bij het tankstation duur is, dan is dit natuurlijk een ander bedrag.
Ja.
Waarom is dat lastig, denk ik, ook voor mensen om zo'n bedrag in zichzelf te investeren? Of dat iemand dat dan als relatief duur ervaart? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, voor mij is het denk ik ook omdat het niet tastbaar was. Kijk, als ik een stuk gereedschap koop voor 500 euro, denk ik van, dat heb ik in de kast liggen en daar kan ik wat mee maken.
Of een auto.
Ja, en heel veel mensen denken ook van, ik kan het op Google ook wel vinden. Dat kan ook wel, maar voordat je dat uit hebt gezocht wat je moet hebben en wat je niet moet hebben, ben je zoveel tijd kwijt. En op een gegeven moment moet je gewoon het wel besef hebben dat als je een paar handvaten kan krijgen, dat je zo enorm veel tijd kan besparen en zoveel sneller vooruit kan gaan, omdat je gewoon weet waar je wel moet kijken en waar je niet moet kijken. Dus dat verdient zichzelf uiteindelijk echt enorm snel terug.
Ja, maar dat is wel een goeie inderdaad. Wat je zegt van, het is nog niet tastbaar. Dus je weet misschien niet nog heel concreet wat je precies gaat krijgen. En ook niet natuurlijk wat heel concreet het resultaat is wat het gaat opleveren.
Nee,
en,
klopt.
En dat heb je natuurlijk ook, dat heb je alleen zelf in de hand, wat dat resultaat wordt. Misschien vinden veel mensen dat vooral ook spannend.
Ja, maar ik denk uiteindelijk, ik ben ook altijd ingegaan, soms wel heel onvoorbereid. En uiteindelijk gewoon wel gezond verstand, altijd zelf blijven kijken. En ik het allerbelangrijkste gewoon doorzetten. Ik ben af en toe kan best wel enorm gedreven zijn. Zoals mijn vrouw zegt ook wel eens, ik wil geen escape room meer bij mij doen, omdat ik gewoon veel te gedreven ben. Je zit geen lol aan, omdat het resultaat...
Ik betwijfel inderdaad of spelletjesavond op zaterdagavond met jou of dat leuk is. Maar
daar zijn we nog wel eens wat twijfels over. Nee, maar ik denk dat als je op een moment gewoon... Niet iedereen moet natuurlijk zo gek zijn als wat ik ben. Maar je moet wel een actie ondernemen. Je moet wel een enthousiasme hebben en een motivatie om het te gaan doen. Dus hetzelfde waar we net over hadden met je gezondheid. Dan komen ze zeggen van ja, ik wil ook dat sixpack hebben en een gezonder uitzien. Ja, als je alleen naar gaat zitten kijken op Instagram of op Facebook hoe mensen eruit zien, ga je het niet krijgen. Je moet zelf actie ondernemen, dingen gaan doen. En je moet daarvoor wel door een bepaalde comfortgrens heen stappen. Maar uiteindelijk, als je het maar gewoon doet en gewoon doordoet, dan gaat het bijna vanzelf. Op het moment je maar erover nadenkt waar je mee bezig bent. En niet zomaar klakkeloos over je geld aan uit gaat lopen geven. Ik denk, als je gewoon met gezond verstand en gewoon een goede dosis motivatie en een actie onderneemt, dan kom je echt een heel eind.
Ja. Hey, je zegt dat retreat is uiteindelijk de beste investering geweest. Daarna heb je zelf ook nog het 1-op-1 traject gedaan bij onze mentor David.
Ja.
Wie ik een van de eerste Zo Word Je Steenrijk aflevering al destijds heb opgenomen. Waarom beschouw je het als de beste investeringen? Wat heeft het jou concreet opgeleverd?
Nou, het heeft me sowieso opgeleverd dat ik meer inzicht krijg in hoe ik bijvoorbeeld de financieringen moet doen. Hoe ik een hypotheek kan krijgen. Waar de kracht ligt met de taxatie en al die losse stappen die in dat proces zitten. En uiteindelijk heb ik ook iemand naast me gehad, in dit geval was het David, dat je ook wat kan spiegelen. Ik had natuurlijk wel in het verleden ook heel veel panden aangekocht en onderzocht. Alleen de markt is heel erg veranderd. Dus de marges of het rendement wat je erop haalt is wat dunner geworden. En er zitten gewoon veel meer haken en ogen aan tegenwoordig. Dus is het gewoon heel fijn als je een aantal projecten hebt dat iemand naast je staat. Van goh, heb je hier of daar aan gedacht? Of weet je zeker dat het rendement goed is? Of hoe denk je, wat is jouw strategie voor de komende 5 of 10 jaar? Want uiteindelijk kan het ene pand kan voor de een fantastisch zijn. Maar voor de ander gewoon geen goede keuze. Omdat je een bepaalde strategie op een zeker moment gaat ontwikkelen. En met name omdat je daar samen met iemand over kan sparren. En iemand die met je meekijkt. Dan kan je gewoon wel overwogen keuzes maken. En daardoor heb ik bijvoorbeeld in mijn eerste week coaching. Ben op maandag begonnen. Op vrijdag heb ik mijn eerste pand aangekocht. En die kwam dan weliswaar via het traject dat hij naar voren kwam. Die heb ik aangegrepen en gepakt. En ik heb
volgens mij heb jij nog steeds inderdaad wat record op naam staan van de snelste vijf dagen.
Ja, het tweede pand was een week later dat ik zelf op Funda gevonden. Ja. En ook daar zat wel wat bijzonderheid in. Want mensen zeggen allemaal van ja, dat kan allemaal niet. Het is allemaal veel te moeilijk en te duur. Ik heb bijvoorbeeld mijn eerste pand wat ik heb gekocht binnen de coaching. Die mannen wouden een bepaald bedrag voor hebben. Ja, daar wou ik niet voor betalen. En toen heb ik gewoon gevraagd, wat zijn je behoeftes? Wat wil je? Ja, ik ben vrijgezel, al een paar jaar. Ik zit hier een paar jaar in. Ik wil gewoon een camper kopen van het vrije leven genieten. Nou, ik zeg van, nou prima, als ik nou voor die camper zorg dan haal een stuk van de huizenprijs af. Oh, dat is goed. En dat was eigenlijk binnen een week had ik gewoon €25.000 van de aankoopprijs van het huis afgekregen. En ik had een camper opgeschaald bij mij in de buurt, die natuurlijk een heel stuk goedkoper was. En toen heb ik zo de deal rondgemaakt. Maar dat ik toch voor een fijn bedrag een mooie woning had. En het tweede huis ook. Mensen zeggen ook, ja, op Funda is het niet te vinden. Ja, op Funda is het wel te vinden. Ik heb er ook gewoon een huis van Funda afgehaald, wat een aantal weken te koop stond. Met een gemotiveerde verkoper, zoals dat heet in onze begrippen.
Ja.
Die meneer had al een aantal bezichtingsrondes gehad. Die wou het maximaal eruit halen. En toen kwam de derde bezichtingsronde. En toen wou niemand meer, want iedereen was al geweest.
Ja.
En toen was hij op het moment dat hij van het huis af moet, omdat hij een ander huis had. En daar zat ook wat in. Die wou op een gegeven moment niet zakken met de prijs. Maar ik wist dat hij een ander huis had, volledig gemeubileerd. Toen heb ik gezegd, nou, als je niet wil zakken, prima. Dan laat je gewoon alle meubels staan. En je hebt ze toch niet meer nodig. En dan zijn we eruit. En zo geschiedde. En zo had ik opeens een huis wat ook prima verhuurbaar was voor een uitzendbureau. Wat ook al helemaal volledig gemeubileerd was. Dus ja, het is altijd een beetje verder vraag als alleen je neus lang is, zeg maar.
Ja, dat is ook weer dat stukje dan met... Work smart, not hard. Dat je gaat denken van oké, maar dan hoef ik niet de meubilering te verzorgen voor dat uitzendbureau bijvoorbeeld wat erin gaat.
Ja, en dat is ook een stukje creativiteit. En dat zijn ook wel echt wel de gave dingen. Dat geeft me echt een kick. Hè? Dat ik dan zeg van, ik heb mijn huis gereld tegen geld en een camper. Ook ik heb mijn huis gekocht. Alles staat er al in. Want het huis wat ik heb gekocht, waar alles in stond. Daar ben ik uiteindelijk maar 3 keer geweest. 1 keer bij de makelaar om te kijken. 1 keer om de meterstand op te schrijven voor de notaris. En 1 keer om de sleutel over te dragen aan de nieuwe huurder. Dus dat is natuurlijk wel een heel gaaf iets.
Ja, en dat zijn de mooie verhalen natuurlijk voor later, voor je kinderen en binnen onze community.
Ja.
Ik kan er ook altijd van genieten van smullen als jij weer zo'n verhaal hebt.
Ja.
En het geeft mij ook heel erg aan dat vastgoed, dat zeggen we altijd, maar dat ook echt zo is. Dat het echt gewoon een people's business is, een mensenbusiness. En eigenlijk wat jij continu doet is problemen zoeken en die oplossen voor andere mensen. En daarmee krijg jij wat jij uiteindelijk graag wil, namelijk een goed renderend beleggingspand.
Ja, dus wat je zegt, een people business. Ik vind het sociale aspect ook heel belangrijk. Dus alle woningen die we verhuren, dus eigenlijk mevrouw en ik, dat zijn ook allemaal huizen die zijn uiteindelijk in de staat dat we er zelf in zouden kunnen wonen. Dus we zijn geen uitknijpers of melkers of net hoe je het wilt noemen.
Nee, dat...
Dus de woningen zijn allemaal in een fatsoenlijke staat. En daarnaast hebben we ook een stukje spreiding. Hè. We hebben een aantal woningen waar we een heel goed rendement uit hebben. Maar we hebben bijvoorbeeld ook woningen waar gewoon iemand op de huursubsidiegrens in zit. En ja, ik kan daar een beter rendement uit halen. Ik kan daar een paar honderd euro in de maand meer uithalen. Maar ik vind uiteindelijk is dat stukje is ook wel heel fijn. Dat je gewoon ook dankbare huurders hebt die goed zijn voor je vastgoed. Die daar gelukkig wonen. En ik denk dat die balans moet je altijd een beetje blijven houden. En er komen ook wat deals voorbij die al verhuurd zijn. Waar ik zelf geen goed gevoel bij heb. Op papier kloppen ze. Maar ik heb er geen goed gevoel bij op de manier waarop dan met de mensen of de huurders of hoe het systeem in elkaar zit. Dan doe ik dat ook gewoon niet. Ik wil er gewoon een goed gevoel bij hebben. Dus uiteindelijk, wat je zegt, een people's business, is je eigen gevoel is ook heel belangrijk. Je gewoon lekker kan slapen bij hetgeen wat je
zeker,
hebt.
Ja. Ik denk dat het belangrijkste is. Dus je gaat, we zeggen ook altijd, vastgoed is data. Maar je gaat niet alleen op de cijfers af. Het is ook een combinatie van cijfers en onderbuikgevoel.
Ja, zeker weten. Want ik heb ook wel woningen waar ik ben gaan kijken. En dan heb ik gewoon pijn in mijn buik als ik er binnenloop. Ik denk, ja, waar zit de pijn in deze? En dan zit ik vaak in de auto als ik dan rustig na zit te denken. En denk van, oké, wacht even. En dan ga ik dingen op een rijtje zetten. En dan uiteindelijk kan ik die pijn wel pakken, waardoor het mij gewoon niet past. En voor een ander zal het wel gaan passen. Maar in onze strategie of onze gedachten of onze sociale gedachten past dat gewoon niet op dat moment. En dat doen we het gewoon niet.
Nee. Nou, mooi als je dat ook in de positie zit om dat te doen en het dan ook gewoon niet doet. Hey, waar sta je nu? Hoeveel panden inmiddels in bezit? Wat voor een netto cashflow, wat voor een passief inkomen haal je eruit elke maand?
Ja, op dit moment hebben we 9 panden.
Je bent de tel bijna kwijt, hè?
Ja,
ik moest echt net, even over nadenken.
Net woning nummer 6.
Ja, deze week ook echt, hè?
Ja, eergisteren hebben we 1 woning getekend. Dus ook iemand die in nood zat. Die had ook weer zo'n verhaal natuurlijk. Het zijn allemaal verhalen eigenlijk bij mij.
Elke woning heeft een verhaal.
Ja, die man had een bedrijf en dat ging financieel slecht. En ik dacht van nou, weet je wat, als ik nou wat plantjes in mijn woonkamer zet, dan kan ik daar snel wat geld mee verdienen. Het is niet helemaal goed afgelopen. Dus het is uiteindelijk is daar een inval geweest. Ja, en ik kwam financieel behoorlijk moeilijk te zitten. Maar de woning was dermate uitgeleefd en vervuild. Dat de makelaar mij heeft gebeld en heeft gezegd van goh, Kasper, ik kan nu naar huis. Ja, het is te vies om beter te pakken, maar heb je interesse om te kijken? Ik zei, ja, natuurlijk wil ik naar kijken. En dat was eigenlijk. Zag ik daar ook de pijn bij die eigenaar van hoe kunnen we dat oplossen? Dat hij toch iets meer comfort heeft. Hij een eerlijke prijs voor zijn huis krijgt. En dat, dus daar hebben we ook een middenweg in gevonden. Dat hij direct geholpen was. Het huis direct verkocht werd. Dat hij ook nog even kon blijven zitten daar. Ondertussen kon ik natuurlijk mijn financiering in orde maken en de verbouwing voorbereiden. Dus daar uiteindelijk hebben we ook weer iemand kunnen helpen. Dus die hebben we een paar dagen geleden hebben die getekend. En vandaag eigenlijk nummer 9.
Je bent echt goed in het spotten van die ruwe diamantjes. En je kan daar ook heel goed doorheen kijken, vind ik altijd.
Ja.
En want ik hoorde mijn luisteraar al denken van Kasper, dus jij maakt gewoon misbruik van de situatie van andere mensen. Of die in de problemen zitten of wat dan ook. Maar ja, als ik dit goed beluister, heb jij ook hierbij gewoon het probleem wat die meneer had. Wat hij in ieder geval met die plantjes zelf gecreëerd had. Netjes voor hem opgelost.
Ja, zeker. Ik heb natuurlijk helemaal heel veel problemen om het huis te verkopen. Niemand wou het nog hebben. Er waren al vastgoedbeleggers geweest die inderdaad echt een absurd bedrag gingen bieden. Veel te laag. En ik heb gewoon een eerlijke prijs voor het huis gegeven. Het is niet de hoofdprijs, maar het is ook niet het vel over de oren trekken. En daarnaast heb ik hem ook gezegd van, joh, laat alle afval, alle troep, laat alles gewoon liggen wat je niet meer wil hebben. Ik ruim het wel op. Daar is de prijs ook naar. Er zit ook geen meterkast meer in. De cv is stuk. Dus echt allemaal rode vlaggen zeg maar, om het niet te doen. Maar de basis van het huis is wel goed. En die man is geholpen dat we snel hebben kunnen passeren. Ja. Tenminste snel hebben kunnen tekenen. En een aantal voorwaarden hebben gegeven. Waardoor hij nog even wat comfort en wat lucht heeft. En niet het mes op de keel heeft. Dus dat denk ik dat we een hele fair deal hebben. En als ik hem nu tegenkom of ik zie hem, dan kunnen we elkaar een hand geven. Hij zit momenteel nog in dat huis. En ook de makelaar die zei ook van ja, weet je, dit is echt win-win voor iedereen. Dus iedereen blij mee.
Nee, zeker. Met ik ruim het op bedoel je, ik laat het opruimen. Ik neem dat op mij, want die gaat je tijd hefbomen.
Zeker. Dat is ook inderdaad, gaan we tijd hefbomen. Dus daar komt gewoon een container. En daar ga ik een aantal andere mensen, die gaan daar die rotzooi in de container gooien. En ik ga
of je had het er zelfs over dat, dat hij het kon doen en dat je hem daar gewoon
precies, en dat,
voor,
dat is een stukje sociaal meedenken. En hij heeft ook gezegd, hij zei ja, hey Kaspar, en, als je nog wat voor me hebt, weet je, ik zit echt aan de grond. Dus ik heb gezegd van nou, prima, weet je, als jij gewoon die rotsen in de container gaat gooien en die het uitzoekt en klaarmaakt, moeten we dingen worden afgebroken in huis en zo. Dus dan betaal ik je daar gewoon voor. En heeft hij wat zakgeld om ja toch een beetje zijn levensonderhoud te voorzien. En ik ben blij dat de rotsen eruit wordt gehaald. Dus ja, als je elkaar zo kan helpen, is het toch fantastisch.
Ja, en die makelaar, die heb jij natuurlijk ook geholpen. Want die heeft nu wel zo'n commissie verdiend. Maar dit zijn geen woningen die je op Vinda kan zetten. Hè. Die heeft je niet graag in de etalage staan.
Er zijn geen plattegronden gemaakt, geen foto's gemaakt. Het
zijn niet de pareltjes waar de makelaar trots op is.
Nee, maar uiteindelijk ben ik natuurlijk wel heel blij dat die makelaar mij heeft gebeld.
Zeker, en ja.
Ik heb er ook een goede relatie mee. Ik had bijvoorbeeld van een... Probeer elke dag iets goeds te doen voor iemand. Hè? Dat is altijd mijn doel. Lukt niet elke dag, maar elke dag ook een goede daad verrichten.
Ja, heb je vandaag al wat gedaan? Of nee, de dag is nog jong.
Ja, maar de dag is nog jong inderdaad. Dus dat, ik heb bijvoorbeeld afgelopen week heb ik een vriend geholpen die wil graag een huis hebben bij ons in de buurt. Ja, dan kom je in de biedoorlog. Die stond te koop bij een makelaar die ik ook dan wel redelijk goed ken. En daar heb ik geholpen met de onderhandeling, het hele proces. We hebben een goed brief omheen gemaakt. We hebben foto's erbij gestuurd. Zijn vriendin is in verwachting. Er is een foto van Echo erbij. En we hebben een heel mooi totaalplaatje gecreëerd. Ja. Waardoor uiteindelijk de woning aan hem gegund is. Maar zijn woning en die andere woning moesten getaxeerd worden. Kijk, en dan ga ik bij de makelaar die mij dus heeft gebeld. Ga ik zeggen van, goh, weet je wat? Als jij dan die taxatie voor die woning wil doen, is die ook weer geholpen. Dus uiteindelijk ga je het cirkeltje helemaal rondmaken dat iedereen blij is. En ik vind dat zijn dan dingen waar ik er zelf niks direct aan verdien. Maar ik heb een goede daad verricht. Ik heb die makelaar blij gemaakt. Die heeft mij gebeld voor het huis. Die krijgt een taxatie.
Ja, en die belt jou de volgende keer weer.
Ja, ik heb die vriend blij gemaakt. Want ik heb hem dus in ieder geval geholpen naar een makelaar die snel de taxatie kan doen. Ik heb dan een notaris waar ik dan goede prijzen mee heb afgesproken voor de onderhandelingen. Ik heb mijn notaris gebeld. Goh, wil je het vriendenprijsje ook voor mijn vriend doen? Ja, is ook goed. Dus hij heeft ook weer een paar honderd euro in zijn zak. En ik van ja, dan hebben alle partijen worden daar blij van. En dat zijn gewoon echt wel gave dingen.
Het is ook wel bizar eigenlijk als je erover nadenkt. Hè, want beleggen ze natuurlijk een negatief imago. Maar ja, hoeveel gezinnen er eigenlijk dan van zo'n woning ook eten. Hè? De werkgelegenheid het creëert qua nou ja, aannemers, notarissen, makelaar. Ik vind dat wel interessant.
Ja, zeker. Want uiteindelijk kan je zeggen, ja, je moet kosten kopen betalen. Maar die kosten kopen die je betaalt en de verbouwing die je doet. In feite steek je dat in jouw vastgoed. Maar je steekt het ook weer in een aantal andere gezinnen en andere ondernemers. En ik ben ook altijd voorstander om in ieder geval altijd met lokale mensen, lokale ondernemers zoveel mogelijk ook te doen. En niet alleen met de prijsvechters. Ik vind, je moet ook altijd wat gunnen. En dat merk je ook wel. Je hoort heel veel mensen die mij vragen, ja, maar Kaspar, hoe doe je dan zo'n netwerk opbouwen? En ga de hele dag allerlei mensen langs. Ja, weet je, ik heb ook altijd gewoon hard gewerkt voor een baas en druk mee geweest. Maar op het moment dat je andere mensen wat gunt, dan komt het ook vanzelf naar je toe. En dat is wat heel veel mensen nog niet zien. Die denken toch vaak, ik kom alleen maar halen, maar niet brengen. Maar je moet af en toe ook gewoon wat brengen, vind ik. Zonder dat jij direct weet wat daar het rendement uit gaat worden. Dat ook, nu heb ik die vriend van mij geholpen. En kijk er niks voor terug. Vind ik het ook prima. Ik heb een fantastisch gevoel aan overgehouden. En ik heb weer twee relaties van mij heb ik geholpen aan, aan een deal. Dus uiteindelijk hoeft het niet altijd direct één op één uitbetaald te worden.
Nee, daar geloof ik ook niet in. Maar op een manier, op een moment komt dat dubbel en dwars bij je terug.
Ja, nee, dat geloof ik zeker.
Hey, maar 9 panden dus?
Ja.
Een cashflow van 5000 euro passief in de maand.
Ja, ongeveer. Ik ben de laatste pand nog aan het rondmaken en verbouwen. En is niet verhuurd. Dus ik,
er zijn nog een paar knoppen waar je aan kan draaien.
Ja, ik wil me niet voortijdig rijk rekenen, maar die kant gaan we wel op.
Ja. Hey, super. En sinds kort ook mentor bij Vrijheid Vastgoed in het 1-op-1 traject.
Ja, dus ik zeg net, het is een medaille dat ik hier op de bank mag zitten. Maar het is ook een medaille, zeg maar, als bewijsstuk. Dat alle energie en tijd en het gas wat we hebben gegeven om zo ver te komen. Ja, enorm gaaf om dit te doen, om andere mensen te helpen en te motiveren.
Ja, zo snel kan het gaan, hè. Want het is dus nog geen half jaar geleden dat je bij ons in het retreat zat.
Klopt.
Dat heb je natuurlijk helemaal zelf gedaan en verdiend om dat resultaat te behalen. Criteria is bij ons dat je financieel vrij bent met vastgoed. Want we zijn heel erg van het practice what you preach.
Ja, dat was ik dus in de eerste week coaching was ik in principe al financieel vrij. Maar
ja,
goed,
ja. Maar goed, nog natuurlijk wat iets meer nodig dan alleen dat soms. Ja, voordat je dat ook werkelijk... dat is niet het enige criteria.
Nee,
we
werken
ook graag
niet gewoon
met leuke mensen. Nou, daar voldoe je ook aan. Maar hoe kijk je daarnaar naar uit om de kennis die jij nu opgedaan hebt... om dat weer over te brengen aan andere mensen... en hun ook te helpen in hun reis naar vrijheid en een passief inkomen?
Ja, ik kijk er enorm naar uit. Ik vind het enorm leuk om met mensen te kijken. Ook om hun eigen strategie te bepalen. Ik ben absoluut niet iemand die andere mensen oplegt... dat ze hetzelfde moeten doen als wat ik doe. Ik denk ook niet dat dat goed is. Maar ik vind het wel gaaf om met die mensen een bepaalde strategie... en een bepaalde denkwijze te ontwikkelen... waarmee zij zichzelf kunnen ontwikkelen... Kijk, uiteindelijk hangt het af van de actie die ze zelf ondernemen. Maar het is wel gaaf om ze de handvatten en de hulp en de spiegel voor te houden van waar ze eigenlijk mee bezig zijn. En ook door bepaalde doelen te laten stellen en die ook gewoon te kunnen behalen met die groep mensen. Ik denk dat het een enorme kick geeft.
Hey, en als mentor zijnde, wat is het belangrijkste wat jij jouw mentees dan leert of wat je hun meegeeft?
Ik denk met name dat je echt gewoon goed moet blijven kijken. Je ziet natuurlijk heel veel deals en dingen die voorbij komen. Waar iedereen zegt, oh, supergoeie deal. We hebben een hoge bar. Een bruto aanvangsrendement is fantastisch. Is zoveel procent. En zo'n cashflow. Oh. Ik denk uiteindelijk, het belangrijkste is dat je zelf blijft kijken. Je gaat zelf je berekening maken. Je gaat zelf naar het pand kijken. Je kijkt zelf naar eventueel bedreigingen vanuit de gemeente, de overheid of bepaalde huurders. Regelgeving. Ik vind dat mensen echt zelf moeten blijven kijken naar en niet alleen naar hetgeen wat aan wordt gedragen, dat ze dat op moeten pakken. Ik denk dat dat echt enorm belangrijk is. En het is gewoon enorm gaaf om iets te bereiken met die mensen. Als zij graag één of twee panden aan willen kopen en je krijgt het voor elkaar en ze halen een goed rendement uit. Ja, dat is natuurlijk hartstikke gaaf.
Ja, mega, mega. Nou, heel erg blij dat je bij de Vrijheid Vastgoed familie zit en dat we nu naast David, Mr. 10X, zo'n powerhouse hebben. Want het kan niet anders dat jouw mentees ook door het geluid zullen gaan. Dus,
daar ga ik 100% voor inzetten.
Ja, kijk heel erg uit naar de resultaten. Hey, we zouden bijna vergeten, maar hier op het mooie gouden bankje en naast jou ligt nog een attribuut. Kan je daar nog wat over vertellen dat is en wat het verhaal daarachter is?
Kijk, ik heb mijn zaklamp meegenomen. Ook een goede zaklamp op een accu. En waarom ik hem meegenomen? Eerst is wat ik net al zei, dat mensen zelf moeten gaan kijken hoe dingen erbij staan. Dus er wordt altijd wel verteld, het valt wel mee, het is niet erg, het huis is prima. Maar ik ben iemand die wel dat kruipluik opentrekt, onder de vloer kijkt en wel even naar het plafondetje van de meterkast kijkt wat er precies in zit. Dat is één. En twee, ben ik ook echt voorstander van gewoon te werken met kwaliteit, met goede materialen. Dus het is dan gewoon een kwaliteitszaklamp van een bepaald merk. En dat je gewoon met goed gereedschap ook aan het werk gaat.
Is het ook een beetje onder het mom van vertrouwen is goed, controle is beter?
Ja, 100%. Je moet het zelf controleren. Nou, het lampje is natuurlijk om zelf even te kijken hoe het erbij staat. Maar ook je mag gewoon met kwaliteit blijven werken. En het kwaliteit in gereedschap, maar ook kwaliteit in kennis. En ik denk dat heel veel mensen die gaan beginnen, die denken alleen een kwaliteit materieel. Maar denk een kwaliteit van de kennis is ook gewoon enorm veel waard. En uiteindelijk levert dat het meeste rendement op hetgeen wat je gaat doen.
Mooi. Nou, top. De tijd is weer voorbij gevlogen. Ik zat net te denken van we komen misschien nu al op jouw goede daad voor vandaag. Want jij wil graag wat weggeven aan een van de luisteraars.
Ja, zeker. Ik denk dat er heel veel mensen zitten te luisteren. Zo destijds ook zat te luisteren van ik moet wat doen, maar wat moet ik doen? Waar moet ik gaan beginnen? Nou, ik kan me voorstellen dat ook degene die zit te luisteren zegt van nou, ik vind het toch wel lastig om een heel bedrag uit te geven aan een retreat of een coaching. Of moet het nou zo allemaal zo duur zijn? Nou, als je echt twijfels hebt en wil ik graag bij iemand die twijfels wegnemen. Om gewoon bij mij een uurtje te zitten of te bellen. Om te kijken van ja, hoe zit het nou eigenlijk precies? En wat zijn mijn pijnen? En hoe denk je dat ik dat weg kan halen? Of er zijn altijd heel veel hordes die mensen tegenhouden om iets te doen. Maar ik wil graag met die mensen praten om te kijken waar wel de opening ligt om dingen te doen. Dus ik wil het graag aanbieden om met iemand uit een van de luisteraars. Ik denk een beginnend vastgoedbelegger of iemand die denkt van jee, ik zit in een rat race zoals ik ook heb gezeten.
Ja.
Ik wil eruit stappen. Maar hoe, in godsnaam, hoe moet ik dat doen? Ja, het kan gewoon. Ik wil graag daar een uurtje voor aanbieden om daarmee te gaan praten.
Ja.
Het is mij ook gelukt van een 60, 70 uur baan en gezin en sport en vastgoed. Alles daarnaast het voor elkaar te krijgen. En ik weet zeker dat alle andere mensen, zolang ze motivatie en actie willen ondernemen, dat ook zeker kunnen doen.
Supermooi. Nou, dat lijkt me toch een hele goede daad voor vandaag. Tenminste, hij wordt niet vandaag uitgevoerd meteen natuurlijk, maar op een later moment. Maar ja, heel erg waardevol. En dus dat is eigenlijk gewoon echt 1 uur, 1-op-1 coaching met jou, waarbij je met diegene gaat kijken van oké, wat is je situatie nu? Waar loop je vast? Bepaalde tips of inzichten die jij hebt.
En de eerste stapjes misschien om te zeggen van ik wil misschien toch wel gaan starten, dat ik de eerste stapjes mee kan geven. Goh, weet je, dit zijn de eerste dingen die je wellicht kan uitzoeken en uiteindelijk toch tot andere inzichten zal komen.
Ja, ja, maar het is vrijblijvend in de zin helemaal. Van, hè, het is niet zo dat je dan het een retreat of het 1-op-1 traject zou moeten doen. Het is echt een prijs op zich, maar het kan natuurlijk ook inderdaad een nadere kennismaking met jou zijn.
Ja, geen verplichtingen.
Geen verplichtingen, no strings attached, daar houden we van. Hey, heel erg mooi, heel erg waardevol, dankjewel daarvoor. Ja, als jij deze podcast geluisterd hebt en je denkt van nou, dat verhaal van Casper, dat spreekt me heel erg aan. Ik wil graag meer weten. Ik wil graag ook financieel vrij worden. Ik wil graag ook beginnen met vastgoed beleggen. En ik wil kans maken op dat uur 1-op-1 coaching van Casper. Zo word je steenrijk.nl/Casper. En het is C-A-S-P-A-R.
Klopt.
Dus niet Casper met een E, maar met een A. Dat is de link. Ga daar naartoe. Laat je naam en je mail achter. En jij bent een van de kanshebbers op die fantastische prijs. Dankjewel.
Ja, ook hartstikke bedankt dat ik vandaag deze medaille hier op de bank zitten in ontvangst mag nemen natuurlijk. Het is voor mij ook echt een klein kroontje op het werk van de afgelopen periode. En we gaan een enorme gave periode en nieuwe fase weer tegemoet. Dat is echt fantastisch.
Superleuk. Ik kijk ernaar uit om jouw verdere stappen en ontwikkelingen te zien. Zowel binnen Vrijheid Vastgoed als mentor als daarbuiten.
Ja.
Heel erg bedankt voor je tijd, voor het delen van je kennis.
Heel
jullie weer heel erg bedankt voor het luisteren. En we zien je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.